Gemeente, uit Psalm 99 zingen wij het zesde en het achtste vers. Psalm 99 en daarvan het zesde en het achtste vers. Uit zijn heiligdom, in een wolkkolom, heeft hij zijn wet bij hen ingezet. Die door 's Heeren kracht van hen werd volbracht, het nakroos der Hebreeën, volgen dit al eeuwen. Wij noemden nu Psalm 99 en daarvan het zesde en het achtste vers. fragment uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de eerste brief van de apostel Paulus aan de Korintiërs, daarvan het 10e hoofdstuk en daarvan de eerste 13 versen. Wij herzeggen u 1 Korinthe 10, de versen 1 tot en met 13, doch vooraf zal u gelezen worden uit de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 12. En daarna zingen wij uit Psalm 75, daarvan het eerste vers, U alleen, U loven wij, en wat er verder volgt.
Van de schepping alle dingen, en met name der engelen. Wij geloven dat de Vader door zijn woord, dat is door zijn Zoon, den hemel, de aarde en alle schepselen uit niet heeft geschapen, wanneer het hem heeft goed gedacht. Aan een iegelijk schepsel zijn wezen, gestalte en gedaante en onderscheidene ambten gevende om zijn schepper te dienen. Dat hij ze ook nu alle onderhoudt en regeert naar zijn eeuwige voorzienigheid en door zijn oneindige kracht om de mens te dienen, ten einde de mens zijn God dienen. Hij heeft ook de engelen goed geschapen, om zijn zendboden te zijn en zijn uitverkorenen te dienen, van welke sommigen van die uitnemendheid in de welke hen God geschapen had, in het eeuwig verderf vervallen zijn en de anderen door de genade Gods in een eerste staat volhard hebben en staande gebleven zijn. De duivelen en boze geesten zijn alzo verdorven, dat zij vijanden Gods en alles goed zijn, naar al hun vermogen als moordenaars, loerende op de kerk en een ieder lidmaat van die, om alles te verderven en te verwoesten door hun bedriegerijen, en zijn daarom door hun eigen boosheid veroordeeld tot de eeuwige verdoemenis, dagelijks verwachtende hun schrikkelijke pijnigingen. Zo verwerpen en verfoeien wij dan hier in de dwaling der Sadduceeën, welke logenen dat er geesten en engelen zijn, en ook de dwaling der Manicheeën, die zeggen dat de duivelen hun oorsprong uit zichzelf hebben, zijnde uit hun eigen natuur kwaad, zonder dat zij verdorven zijn geworden. Lees u 1 Korinthe 10, vanaf vers 1 tot en met 13. En ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt, dat onze vaders allen onder de wolk waren en allen door de zee doorgegaan zijn, en allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee, en allen dezelfde geestelijke spijzen gegeten hebben, en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Want zij dronken uit de geestelijke steenrots die volgde, en de steenrots was Christus. Maar In het merendeel van hen heeft God geen welgevallen gehad, want zij zijn in de woestijn ten nedergeslagen. En deze dingen zijn geschied, ons tot voorbeelden, opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben, gelijkerwijs als zij lust gehad hebben. En wordt geen afgodendienaars, gelijkerwijs als sommigen van hen, gelijk geschreven staat, het volk zat neder om te eten en om te drinken, en zij stonden op om te spelen. En laat ons niet hoereren, gelijk sommigen van hen gehoereerd hebben. En er vielen op één dag 23.000. En laat ons Christus niet verzoeken, gelijk ook sommigen van hen verzocht hebben, en werden van de slangen vernield. En murmureert niet, gelijk ook sommigen van hen gemurmureerd hebben, en werden vernield van hen, van den verderver. En deze dingen alle zijn hun lieden overkomen tot voorbeelden, en zijn beschreven tot waarschuwing van ons, op de welke de einden der eeuwen gekomen zijn. Zo dan, die meent te staan, zie toe, dat hij niet vallen. U lieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke. Doch God is getrouw, welke u niet zal laten verzocht worden, boven hetgeen gij vermoogt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen.
Thank you.
Gemeente, als de Heere het geeft, dan hopen wij op deze dankdag met zijn hulp 3 keer stil te staan bij 1 Korinthe 10. En ik hoop ook dat u de 3 verschillende preken van de morgendienst, van de middagdienst en ook van de avonddienst wilt beluisteren, omdat zij samen een eenheid vormen. Vanmorgen staan wij stil bij de versen 1 tot en met 5 aan het begin van dit hoofdstuk, die wij nu eerst aan u willen voorlezen. En ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt dat onze vaders allen onder de wolk waren en allen door de zee doorgegaan zijn en allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee en allen dezelfde geestelijke spijzen gegeten hebben en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben, want zij dronken uit de geestelijke steenrots die volgde, en de steenrots was Christus. Maar in het merendeel van hen heeft God geen welgevallen gehad, want zij zijn in de woestijn ternedergeslagen. Tot zover. Gemeente, schrijven wij onder deze tekstwoorden Israël ten voorbeeld. Israël ten voorbeeld. Er zijn vergelijkingen tussen het volk van Israël en tussen ons. Een 5-tal vergelijkingen zullen aan de orde komen. In de eerste gedachte het verkeren onder de wolk. In de tweede gedachte de afzondering door de zee. In de derde gedachte de indompeling in de leer. De vierde gedachte het eten van geestelijke spijs. En tenslotte de 5e gedachte het drinken van geestelijke drank. Dus Israël als voorbeeld. De eerste gedachte het verkeren onder de wolk. De tweede gedachte de afzondering door de zee, door het water. De derde gedachte de indompeling in de leer. De vierde gedachte het eten van geestelijke spijs. En de 5e gedachte het drinken van geestelijke drank. Over voorrechten gesproken. Gemeente, wij zouden op deze dankdag stil kunnen staan bij datgene wat we in de achterliggende periode gemist hebben. We zouden het kunnen hebben over datgene dat ons ontbroken heeft. En ik zou een hele lange lijst kunnen samenstellen van wat jongeren in de achterliggende periode tekort gekomen zijn. Ik zou een lijst kunnen maken van wat onze ouden in de achterliggende periode tekortgeschoten zijn. Ik zou een lijst kunnen maken over de beperkingen die er waren in het kerkelijke leven, met alle verwarring die daaraan verbonden kan zijn. Maar gemeente, dat wilde ik vandaag maar eens niet doen. Ik wilde eigenlijk vandaag met u stilstaan bij datgene wat God gaf. Over de coronacrisis hebben we het al zo vaak gehad. En het gaat er iedere dag over in de krant en in de gesprekken. En ik wilde het er vandaag maar eens over hebben wat de Heere aan ons gegeven heeft. Zoveel weldaden die Hij schonk in het natuurlijke leven. Zoveel weldaden die Hij schonk ook in ons kerkelijke leven. En daar zal het vandaag bijzonder over gaan. Niet over Gods bemoeienissen met heel Nederland, maar nu juist die bemoeienissen die de Heere met ons gemaakt heeft als kerkmensen, jongens en meisjes. Wij zijn zeer bevoorrecht. Maar je zult vanmorgen ook horen iemand die zeer bevoorrecht is, die draagt ook een hele grote verantwoordelijkheid. Het volk van Israël is daarin ten voorbeeld. De Heere heeft met hen zoveel bemoeienissen gemaakt. Zo hij met hen wilde handelen, zo heeft hij het niet met andere volken gedaan. Die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. Maar de Heere heeft ook tegen hen gezegd, het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan u lieden. De Heere heeft onder hen zoveel wondertekenen gedaan. En zich dan verhard te hebben. Israël staat tot voorbeeld in de Bijbel. En laten we eens luisteren, gemeente, naar de bemoeienissen die de Heere met het volk van Israël heeft gemaakt. En daarnaast leggen de bemoeienissen die de Heere met ons in de achterliggende periode heeft gemaakt. En laten we ons dan afvragen aan het einde van deze dienst, waar heeft het ons gebracht? Want, er wordt wel eens gezegd, jongens en meisjes, een gewaarschuwd mens stelt voor twee. Nou, de Heere heeft ons een voorbeeld gegeven ter waarschuwing. En een gewaarschuwd mens geldt voor twee. We mogen wel heel voorzichtig zijn om dit voorbeeld naast ons neer te leggen. Paulus begint zijn schrijven aan het begin van dit hoofdstuk met de woorden: ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt. Paulus wil dat ze het weten. Paulus wil dat ze hun geschiedenis kennen. Want in die geschiedenis, daar liggen lessen. Daar kun je zien hoe de Heere gehandeld heeft. En dan bedoelt Paulus hier de geschiedenis van de uittocht van de kinderen Israëls uit Egypteland. Dat is ook een wonderlijke geschiedenis geweest. Dat de Heere 2 miljoen mensen door de zee deed doorgaan en in de woestijn heeft gebracht. En daar 40 jaar heeft onderhouden. Dat is toch wat? Dat is onvoorstelbaar. 2 miljoen mensen. Wij zouden ze nog niet eens 1 dag te eten kunnen geven. En de Heere heeft dat 40 jaar gedaan. En Paulus zegt, dat was met onze vaderen. Dat is de geschiedenis van onze vaderen. En dat is heel bijzonder dat Paulus hier spreekt over onze. Want tegen wie zegt hij dit? Dit zegt hij tegen de gemeente van Korinthe. En die gemeente van Korinthe die bestond niet voornamelijk uit Joden. Maar die gemeente van Korinthe die bestond voornamelijk uit heidenen. En hier kunt u zien welke opvatting Paulus heeft over de bediening van het genadeverbond. Hij rekent hier deze heidenen daar ook onder. Hij zegt, die geschiedenis van het volk van Israël, dat is ook uw geschiedenis. Dat is ook jullie geschiedenis. Dat is ook onze geschiedenis, jongens en meisjes. Dit zijn ook onze vaderen. Want de middelmuur des afscheidsels, zegt Paulus in de brief aan Efeze, is verbroken. En dat brengt onze geschiedenis zo dichtbij. Het gaat over ons voorgeslacht, ook al zijn wij geen Joden. Maar het zijn onze vaderen, vanwege het verbond, vanwege de bediening van het genadeverbond. En hoe was dat dan met onze vaderen? Nou, die vaderen waren rijk bevoorrecht. Die hadden heel veel zegeningen van de Heere gekregen. En we staan vanmorgen in deze morgendienst stil bij 5 zegeningen. 5 zegeningen. De eerste die genoemd wordt, dat is dat ze allen onder de wolk waren. Wat betekent dat, jongens en meisjes? Die wolk, je hebt het op school al gehoord, denk ik. Die wolk, dat is de wolkkolom. En de wolkkolom, dat was het teken van Gods aanwezigheid bij het volk van Israël. Die wolkkolom, dat was inderdaad een kolom. Dat was een verticale kolom. Maar die kon ook van vorm veranderen. Soms nam die wolkkolom de vorm aan van een paraplu. En soms nam die wolkkolom de vorm aan van een muur. Heel verschillend. En 's nachts dan veranderde die wolkkolom in een vuurkolom. Of ik moet het eigenlijk zo zeggen, 's nachts kon je zien, in de donkere nacht kon je zien dat in die wolkkolom een vuur brandde. En dat is het vuur van Gods heiligheid. De Heere was te midden van de kinderen Israëls. Uit die wolk heeft de Heere met hen gesproken. Hij heeft Mozes daaruit bemoedigd. Maar soms heeft hij ook bestraft vanuit die wolkkolom. Ik denk toen Mozes en Aaron gezondigd hadden tegen Mozes. Toen Miriam en Aaron gezondigd hadden tegen Mozes. Toen heeft de Heere hen veroordeeld uit die wolkkolom. Dus uit die wolkkolom kwamen de vertroostingen. Uit die wolkkolom kwamen ook de bestraffingen. Soms dan veranderde die wolkkolom in een muur. Om het volk van Israël te beschermen. Dan ging die wolk, die ging instaan tussen hen en de Egyptenaren. En dan was het aan de kant van de Egyptenaren plotseling aardedonker, want die wolk zat ertussen. En aan de kant van de Israëlieten was het licht. Soms dan veranderde die wolk in een paraplu, om de kinderen Israëls schaduw te geven, want anders dan konden zij het nog geen dag uithouden in die hittige woestijn. Soms dan ging die wolkkolom voor. Ja, eigenlijk altijd. Die wolkkolom, die gaf het sein tot vertrek. En dan moesten ze de koffers pakken en de wolkkolom volgen. Die wolkkolom, die gaf ook het sein tot rust. Als die wolkkolom stilhield, dan moesten zij ook stilstaan. Die wolkkolom gaf dauw. Ze werden gedoopt in de wolk. Dus er kwam vocht uit de wolk. Die wolkkolom die gaf dauw in die droge woestijn. En die dauw, daar kun je soms drinkwater mee verzamelen. Want die dauw in Israël, die kan heel overvloedig zijn. Die wolkkolom die hield rekening met de zwakken. Dus het was niet zo dat die wolkkolom heel snel ging. Want dan konden de zwakken en de ouden, die kon het niet bijhouden. Dus de wolkkolom die paste zich aan, zodat het hele volk mee kon komen op de reis. En dat is het voorrecht, gemeente, wat de Heere aan het volk van Israël heeft gegeven. Ze waren allen onder de wolk. Zonder uitzondering. Allen, dat woordje komt telkens terug. Allen, allen, allen. Heel de gemeente van Israël. En dat was natuurlijk ook zo van de gemeente van Korinthe, want Paulus zegt dat zijn onze vaders, die zijn allen onder de wolk. En hij wil eigenlijk zeggen, u bent ook allen onder de wolk. Ja, maar de wolkkolom is er toch niet meer? Nee, dat klopt. Dat teken van Gods aanwezigheid in de woestijn, dat is er niet meer in de dagen van Paulus. Maar de Heere is nog steeds in het midden van die gemeente. Je hebt vast de uitdrukking wel eens gehoord. Hij wandelt onder ons in het gewaad van zijn woord. De Heere is in zijn woord. Dus wat de wolkkolom vroeger was voor de kinderen Israëls, dat is het woord voor de gemeente van Korinthe. En gemeente, die lijn die mag ik ook vanmorgen doortrekken. Wij zijn allen onder de wolk. Wij hebben allen het woord van God. En dat was het grootste voorrecht van de Jood. Daarvan zegt Paulus in Romeinen 3, dat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd. Gemeente, dat is het grootste voorrecht wat de Heere aan een natuurlijk mens geven kan. Hem brengen onder de bediening van zijn woord. En dat heeft de Heere gedaan in de achterliggende periode. En dat woord, jongens en meisjes, dat heeft ons de weg gewezen. Als niemand het wist. Dat woord, dat was ons tot bescherming. Uit dat woord mochten we putten als we een woord moesten hebben voor de vijanden. Dat woord, dat heeft ons in de achterliggende periode rust gegeven, wanneer wij hier, terwijl heel de wereld als het ware in brand stond, terwijl we hier rustig in de kerk mochten zitten. Dat wolk, die wolk is precies hetzelfde als het woord van God nu. Uit die wolk, uit dat woord heeft de Heere gesproken. En er zijn er die hebben dat kennelijk in hun eigen persoonlijke leven ervaren. Dat de Heere tot hen sprak vanuit zijn woord. Gemeente, wat zijn we bevoorrecht. Zonder die wolkolom was het volk van Israël nooit de woestijn doorgekomen. En zonder dat woord van God zouden wij het leven niet doorkomen. Want dit leven, dat is voor iemand die het woord wil volgen ook een woestijn. Die weldaad die hebben wij gehad tussen de biddag en de dandag. En is dat geen grote weldaad bij alles wat we missen. En bij alle beperkingen die er waren, heeft de Heere zijn woord geen dag weggenomen. Het ligt op je nachtkastje, jongens en meisjes. Je kunt dat woord pakken als je wilt. Je kunt in dat woord lezen als je wilt. En dat woord, dat is het teken van Gods aanwezigheid. Want vanuit dat woord spreekt de Heere. Je kunt nooit zeggen, hij heeft mij niet de weg gewezen. Wij zijn allen onder de wolk. En wat heeft die grote weldaad in ons leven gedaan? Gemeente, we gaan naar het tweede. En dat is de afzondering door het water. Want er staat dat ze allen door de zee zijn doorgegaan. Dat ziet natuurlijk op de afzondering in het gaan door de Rode Zee, bij de uittocht uit Egypteland. 2 miljoen mensen gaan door de zee. De Heere maakt een pad door de zee. De Heere brengt dat hele volk van Israël in de afzondering, want het water maakt scheiding. Farao en zijn ruiters die hebben dat ook geprobeerd. Die hebben geprobeerd om zich daarbij te voegen. Maar we weten wat er met hen gebeurd is. Ze zijn verdronken in het water. Het water was voor de kinderen Israëls tot behoud. Maar datzelfde water dat maakte scheiding, dat was voor de Egyptenaren tot hun dood, tot hun ondergang. Ze zijn allen door de zee doorgegaan. Ze zijn allen uit de wereld gehaald. Ze zijn allen weggehaald bij Farao. Wat een bijzonder groot voorrecht. Want was het daar zo fijn in Egypteland? Ja, straks dan zeggen ze dat het daar zo fijn was en dat ze daar zoveel eten hadden. Maar dat is niet de werkelijkheid, jongens en meisjes. Het was helemaal niet fijn in Egypteland. Ze werden daar doodgeslagen. Door Farao die hen stenen liet bakken. Ze werden verdrukt, ze werden geknecht. Het was daar helemaal niet fijn. Dat was een verschrikkelijke dienst. Farao zei nooit, het is genoeg. Ze kregen geen rust. Ze kregen altijd maar slaag. En wat is dat dwaas als ze later gaan terugverlangen naar Egypteland. Het water heeft scheiding gemaakt. En gemeente, dat mag ik ook vandaag zeggen. Wat er ook niet doorgegaan is, de doopdiensten zijn doorgegaan. Er zijn van maand tot maand kinderen door de Rode Zee gegaan. Ja, want u zegt die tekst die komt me zo bekend voor, dominee. Ja, dat klopt, want die tekst die staat in het doopsformulier. In het gebed van het doopsformulier, daar wordt gewezen op de ark van Noach. En daar wordt gewezen op het gaan door de Rode Zee. En zoals het volk van Israël door het water afgescheiden werd, Zo zijn wij als gemeente door het water afgescheiden van deze wereld. De Heere heeft ons daar weggehaald. Wij horen daar niet bij. En wij moeten daar ook niet bij willen horen. Mozes die wilde er helemaal niet bij horen. Voordat de Heere de kinderen Israëls wegvoerde, was de keus al in zijn hart gevallen. Hij wilde niet de zoon van Farao's dochter genaamd worden. Maar hij wilde horen bij dat volk waar de Heere voor zorgde. Liever bij het volk van God kwalijk gehandeld te worden, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Wat een voorrecht, gemeente. Wij zijn allen door de zee doorgegaan. Wij zijn allen met Gods bemoeienissen in aanraking gekomen. Wij zijn allen zonder onderscheid, klein en groot. We zijn afgezonderd van deze wereld. In Nederland zijn miljoenen mensen die niet afgezonderd zijn. Miljoenen, hoeveel mensen zouden er gedoopt zijn in Nederland? Er zijn tijden geweest dat heel onze natie gedoopt was. Alle mensen hoorden bij de Vaderlandse Kerk. Maar die tijd is voorbij. Mensen weten niet eens meer wat de doop is. Mensen zijn teruggevallen in de wereld, dienen de wereld, hebben afscheid genomen van God. Maar gemeente, wij zijn allen door de zee doorgegaan. De Heere heeft met jou bemoeienissen gemaakt. De Heere heeft met ons bemoeienissen gemaakt. Zoals hij met het hele volk van Israël bemoeienissen heeft gemaakt. Maar dat is niet genoeg. Kijk, je kunt wel van de wereld afgezonderd zijn. Dat werd die vrouw van Lot ook. Die werd uit Sodom gehaald. Sodom is de wereld. Maar haar hart bleef in Sodom. En we weten wat er met haar gebeurd is. Zij werd een zoutpilaar. Misschien zitten we op een dag als deze ook met onze gedachten in de wereld. Misschien vind je het in de wereld zo fijn. Nou, jongens en meisjes, de wereld is niet fijn. De boze wereld is een verschrikkelijke plaats, want daar heerst de Satan en de Satan geeft je nooit rust. Het moet altijd meer, het moet altijd erger tot je dood neervalt. Daar is de Satan op uit. Op je ondergang, net als Farao de kracht van dat volk wilde breken, dat volk dat moest ten onder gaan. En de helse Farao die wil niet anders dan dat mensen verloren gaan, mensen ten onder gaan. En wij mochten naar de kerk. En wij mogen zelfs vandaag nog naar de kerk. De Heere gaat ons voor met de wolkkolom in de woestijn. En wat vraagt de Heere nu van ons? Om de wereld te verlaten. Onze oude natuur te doden. En in een nieuw godzalig leven te wandelen. Is dat geen groot voorrecht? Arme mensen toch, die bij de wereld horen. Die de weg van God niet aangewezen krijgen. Die Gods woord en zijn verbondsgeheimen moeten missen. En wat ben jij gelukkig. Ja, toch ook wel. Ik hoop dat je dat ook als een voorrecht ziet. Dat de Heere met jouw bemoeienissen maakt. Dat de Heere jou onder de paraplu brengt van zijn woord. Ter bescherming voor jezelf, voor je leven. En dat de Heere je afzondert van deze wereld. Alsof de Heere zegt, daar heb je niks mee te maken. Heb je niks mee te maken, laat de wereld maar. Maar je moet mij dienen. Je moet mij gehoorzamen. Is dat geen voorrecht? Is dat niet een reden om dankdag te houden vandaag? We gaan naar onze derde gedachte, de indompeling in Mozes. Want er staat er dat ze allen, dus dat hele volk, allen, let op dat woord allen, zonder uitzondering, zijn ze gedoopt in Mozes. in de wolk en in de zee. De Heere heeft ze onder de leiding van Mozes gebracht. En hoe kun je nou in Mozes gedoopt worden, zegt iemand. Nou, dit is een Bijbelse uitdrukking die we ook tegenkomen in Handelingen 19. Als de apostel komt in Efeze, dan ontmoet hij daar kinderen des Heren. En dan zegt hij, in wie zijt gij gedoopt? En dan zeggen ze, in de doop van Johannes. En dan bedoelt de apostel eigenlijk te zeggen, van wie hebben jullie catechisatie gekregen? Want het onderwijs ging aan de doop vooraf. Van wie hebben jullie catechisatie gekregen? Van wie hebben jullie onderwijs gekregen? In welke leer ben je ingedoopt? En dan zeggen ze, nou, wij zijn gedoopt. We hebben catechisatie gehad van Johannes de Doper. We zijn daar als het ware ingedompeld. En jongens en meisjes, dat voorrecht hebben jullie ook. Jullie zijn er als het ware ingedompeld in de leer van de godzaligheid. Ingedompeld. Als ik mijn hand in een emmer water steek, dan is heel mijn hand omgeven door water. En zo is het met jullie eigenlijk ook. Vanaf jullie geboorte ben je ingedompeld in de leer van Mozes. En niet alleen in de leer van Mozes, maar ook in de leer van Christus. De Heere heeft aan dat volk zijn knecht gegeven. Die knecht, dat was de leidsman van God om hen in te dompelen in de leer van God. En zo heeft de Heere ook vandaag zijn knechten gegeven. Om de gemeente in te dompelen in de leer. Om te zeggen, alzo zegt de Heere, Heere. Mozes reisde mee. Hij kwam niet even om daarna weer te vertrekken, maar hij reisde mee met het volk. En iedere week had hij een boodschap van God. En zo heeft de Heere hen ingedompeld in de leer van Mozes. En zo dompelt de Heere jullie in, catechisanten, in de leer die naar de godzaligheid is. En zo dompelt hij de gemeente van Nunspeet in de leer der zaligheid. Iedere week een catechisme spreek. Je wordt er als het ware ingedompeld. We hebben zelfs basisonderwijs. We hebben twee eigen scholen waar onze kinderen ingedompeld worden in de leer. Pas kon ik weer naar een van onze scholen toe. Wat is dat een zegen op maandagmorgen, al kunnen dan alle kinderen nog niet bij elkaar komen. Maar dat er dan uit Gods woord verteld mag worden. Heel veel basisscholen, jongens en meisjes, gebeurt dat niet. Wat een voorrecht, wat een bemoeienissen heeft de Heere met ons en met jullie gemaakt. Allen in Mozes gedoopt. Paulus zegt later tegen Timotheus, en dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot de zaligheid. En datzelfde kan ook tegen ons gezegd worden. Maar wat heb je ermee gedaan? Wat hebt u ermee gedaan? Heb je wel eens gezien, jongens en meisjes, dat er een hond ingedompeld werd? Sommige honden houden niet van water. Wij hebben een klein hondje, dat houdt helemaal niet van water. Dat loopt er hard bij weg. Maar je hebt grote honden, of misschien nog wel kleine honden, ik weet het niet, die houden van water, die springen er zelf in. Maar je moet eens kijken als ze eruit komen. Dan schudden ze het water van zich af. En er zijn honden, daar kun je niet eens meer van zien, dat ze in het water geweest zijn. En hebben wij dat nu ook gedaan misschien. Zoals een hond die uit het water komt. Terwijl de Heere ons indompelt in zijn leer. Alles van ons afgeschud. Wat hebben wij met de voorrechten gedaan? Het vierde voorrecht, de vierde weldaad is het eten van de geestelijke spijs. En allen dezelfde geestelijke spijzen gegeten hebben. Wat is die geestelijke spijs? Dat is het manna. En dat manna dat heeft 40 jaar geregend uit de hemel. Vanaf dat het volk van Israël in de woestijn terechtgekomen is, totdat ze in Kanaan zijn aangekomen. En toen hield het manna op. Toen hoefde het niet meer. Ze hadden het niet meer nodig. Na 40 jaar heeft de Heere brood uit de hemel laten regenen. En waarom wordt dat nou genoemd geestelijke spijs? Want dat kon je toch gewoon opeten, jongens en meisjes, dat manna. Daar kon je toch gewoon koeken van maken, broden. Dat is toch geen geestelijke spijs? Nee, het is waar. De Heere heeft dat brood gegeven voor hun lichaam. Ze moesten eten in de woestijn. Ze moesten drinken. In die zin was het een natuurlijke spijs. Maar toch wordt het hier een geestelijke spijs genoemd om twee redenen. In de eerste plaats omdat dit manna een hemelse oorsprong had. En in de tweede plaats omdat dit manna een geestelijke betekenis had. In de eerste plaats omdat het manna een hemelse oorsprong had. Dat manna dat was niet toevallig. Dat manna dat werd door Gods voorzienigheid aan hen gegeven. Ze konden niet zaaien in de woestijn. Ze konden niet maaien in de woestijn. Ze konden geen, wat dat betreft, geen koren in de woestijn laten groeien. Maar dat hoeft ook helemaal niet. De Heer heeft dat manna aan hen gegeven, lees ik in Deuteronomium 4, zodat ze weten dat ze niet alleen bij brood zullen leven, maar bij het woord dat uit het mond Gods uitgaat. Dus de Heer heeft dat manna gegeven als een bijzonder teken van zijn voorzienigheid. Dat hij niet afhankelijk is van koren en mos, dat hij niet afhankelijk is van de middelen, maar dat zijn woord mensen voeden kan. Hij hoeft maar te spreken en het is er. Hij hoeft maar te gebieden en het staat er. Dus dat volk dat was onder Gods bijzondere voorzienigheid. Want ze hebben allen van het manna gegeten. En gemeente, wij zijn als kerkmensen onder Gods bijzondere voorzienigheid. Zoals de Heere voor u zorgt, doet hij het niet voor een ander. Wat zegt u? Nee, dat durf ik wel te zeggen. En hoe durft u dat zo te zeggen dan? Omdat er in het doopformulier staat dat God zijn vaderlijke goedheid en barmhartigheid aan dit kind en ons allen bewezen heeft. Dus de Heere zorgt voor ons als een vader. Ik zeg niet dat hij onze vader is. En ik zeg niet dat we allemaal bekeerd zijn, daar gaat het vanmiddag over in de preek. Ik heb het nu over de voorrechten. Ik zeg wel dat de Heere voor ons, gereformeerde gemeente van Nunspeet, als een vader heeft gezorgd. In de achterliggende periode, en daar zou ik sprekende voorbeelden van kunnen noemen. Maar misschien moet ik het juist maar niet doen. Om u zelf opmerkzaam te maken, hoe dan en waar dan ook. En in de tweede plaats ziet die geestelijke spijs op een geestelijke betekenis. Want dat manna, dat regende uit de hemel. En jongens en meisjes, wat was de betekenis daarvan? Waar wilde de Heere die mensen op wijzen? Op Christus. Want de Heere Jezus in Johannes 6, die gaat de toepassing maken. En die zegt, ik ben dat brood dat uit de hemel is nedergedaald. Dus het manna dat wijst heen op hem. En nu heeft het hele volk van dat manna gegeten. Ja, daar ligt wel een verschilletje tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Het hele volk at van het manna. En het hele volk mocht ook aan het Pascha deelnemen. Je hoefde daar niet bekeerd voor te zijn, maar je moest je gereinigd hebben. En dat is in het Nieuwe Testament wel anders, want niet alle mensen mogen aan het avondmaal deelnemen. Alleen de bekeerde mensen. Paulus schrijft ook aan de gemeente van Korinthe dat om aan het avondmaal te komen, moet je je eerst beproefd hebben. En eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Dus daar ligt wel een verschilletje. Misschien hebt u van het avondmaalsbrood gegeten, maar dat behoudt een mens nog niet. Deze mensen hebben allemaal van het manna gegeten, maar ze zijn niet allemaal behouden. En ik durf ook wel te zeggen, gemeente, u hebt allemaal geestelijke spijs gekregen. Wat zegt u nou? Ja, want de profetische bediening van Christus heeft ook een uitwendige kant. Niet alleen een inwendige, maar ook een uitwendige kant. Ik mag tegen u zeggen dat u allemaal met de uitwendige bediening van Christus in aanraking bent gekomen. Heel de gemeente van Nunspeet heeft een uitwendige band met Christus. Heel de gemeente van Nunspeet heeft hopelijk gegeten van die geestelijke spijs. Moet je daar niet bekeerd voor zijn? Nou, ik lees in Hebreeën 5 dat er mensen zijn die gesmaakt hebben het goede woord van God. Je zou zeggen dat zijn mensen die zijn graag naar de kerk gekomen. En die wilden graag naar de dominee luisteren en die vonden ook de preken vanuit het woord, dat vonden ze mooie preken, dat was voor hen als het ware eten en drinken. Net zoals de Heer Jezus zegt over Johannes de Doper, gij hebt u een weinig tijd, een korte tijd, in zijn licht willen verheugen. U vond het prachtig? Prachtig om te horen wat Johannes te zeggen had. U vond het mooi? Het was voor u als het ware eten en drinken. Maar Hebreeën 5 gaat over de mensen die verloren gaan. Het gaat zelfs over de mensen die de zonde tegen de Heilige Geest gedaan hebben. En die toch een tijd gehad hebben dat ze het goede woord van God gesmaakt hebben. Gemeente, wij hebben het goede woord van God gesmaakt. Waren er niet momenten in de achterliggende periode dat u toch blij was dat u in de kerk zat? En dat het woord, ja, toch als het ware u versterkte in uw mening. Of dat er bewijzen in lagen dat u het toch goed had. Of dat u er iets in vond wat u aan uw kinderen doorgegeven hebt. Het goede woord Gods gesmaakt. En dat is geen straf, maar dat is een weldaad. Dat is een enorm grote weldaad. Allen de geestelijke spijzen gegeten. En dan de laatste weldaad voor vanmorgen. Allen de geestelijke drank gedronken. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 78. De versen 7 en 8 moet dat zijn. Psalm 78, de versen 7 en 8. Zijn almacht wist de zee van een te scheiden. En het achtste ook spleten zelfs de rotsen op zijn wenken. Psalm 78, vers 7 en 8. Hij heeft de voorrecht te drinken van de geestelijke drank. En allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben, want zij dronken uit de geestelijke steenrots die volgde, en de steenrots was Christus. Zoals het manna een geestelijke spijze genoemd wordt, zo wordt het water uit de rotssteen een geestelijke drank genoemd. En waarom wordt dat een geestelijke drank genoemd? Omdat dat een wonder was, een bovennatuurlijk wonder, hoe dat volk aan dat water kwam, maar ook omdat dat water een geestelijke betekenis had. Twee keer, jongens en meisjes, vloeit er water uit de rotssteen. Dat was in Exodus 17. Toen was het volk bij Massa en Meriba, waar ze met de Heere getwist hebben. En de andere keer, dat was in Numeri 20, kun je dat lezen, bij Kades. En de ene keer heeft Mozes tot de rots gesproken, en de andere keer heeft hij op de rots geslagen, en er kwam water uit. En dat water, dat kun je in de oorspronkelijke taal terugvinden, dat bleef lange tijd stromen, zodat ze niet één keer gedronken hebben, maar een aantal keren gedronken. En de steenrots volgde hen. Dat is raar. Je hebt toch nog nooit een lopende steenrots gezien? Was er een steenrots die achter het volk aanging? Ja. Maar niet een echte steenrots. De steenrots was Christus. En Christus wandelde achter het volk aan. Christus was de engel des Heren. Die zoals een herder bij zijn kudde is, zo was hij bij de kinderen Israëls. Hij was de geestelijke steenrots die volgde. En hij zorgde voor water, ook op andere plaatsen, niet alleen op deze plaatsen die hier genoemd worden. Maar die steenrots die volgde hen, hij zorgde voor hen. Dus dat hele volk, dat had een band met Christus. Ja, een uitwendige band met Christus. Dat hele volk van Israël, dat mocht delen in de bemoeienissen van Christus. Ja, inderdaad. Christus wandelde achter hen aan. 40 jaar heeft hij dat gedaan. Hij was de steenrots die volgde. Maar in het merendeel van hen heeft God geen welgevallen gehad. Gods trouw werd door hen vertrapt. Gods bemoeienissen werden door hen verdacht gemaakt. Wat zou nou de vrucht moeten zijn? Wat is nou echte dankbaarheid, gemeente? Dankbaarheid is bekering. Ik weet dat heel veel mensen andere voorstellingen hebben van dankbaarheid, maar ik kan er niks anders van maken. Dankbaarheid is bekering. Het is je oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. Dankbaarheid is de wet houden. Dankbaarheid is het gebed betrachten, omdat het gebod biddende wordt betracht. En zie je dat nou bij het volk van Israël? Al die bemoeienissen. Je zou zeggen, nou, en dan heb ik het alleen nog maar over de kerkelijke bemoeienissen gehad. Ik zou nog veel meer kunnen zeggen. Maar nou zou je toch verwachten dat die mensen zich zouden bekeren tot de Heere. Nou, we zullen het vanmiddag horen. In het merendeel van hen heeft God geen welgevallen gehad. Hij heeft ze neergeslagen. Hij heeft ze doodgeslagen in de woestijn. Die woestijn is één groot kerkhof geworden. Allemaal graag. Waarom? Waarom? Paulus zegt in de Hebreeënbrief, om huns ongeloofswil. Ongeloof en ongehoorzaamheid. De Heere heeft zoveel bemoeienissen gemaakt. En dan moet je er ook niet gek van opkijken, gemeente, als de Heere dan ook zo streng straft. Want dat is ondankbaarheid van die mensen. Grote ondankbaarheid. En wat Paulus aan de Hebreeën wil leren is, mensen, Al die bemoeienissen die de Heere met u gemaakt heeft, die brengt u nog niet in de hemel. Als dat geen innerlijke vernieuwing gebracht heeft, dan brengt u dat nog niet in de hemel. Die kinderen Israëls, die dachten ook dat ze wel in Kanaan zouden komen. Verbondsautomatisme was de Joden niet vreemd. Maar de Heere heeft er een grote streep doorheen gehaald. En de Heere haalt daar nog een grote streep doorheen. Het merendeel van hen is neergeveld. En dan vind ik dat Paulus het nog heel vriendelijk zegt. Het merendeel van hen. Want jongens en meisjes, hoeveel zijn er van die 2 miljoen? Hoeveel zijn er van die 2 miljoen die uittrokken in Kanaan gekomen? 2 mensen. Jozua, Caleb. En in het merendeel van hen heeft God geen welgevallen gehad. Ze zijn allemaal in de woestijn begraven. Behalve degene die onderweg geboren zijn. De jongelui van 20 jaar, van 19 jaar en daaronder. Die zijn ook in Kanaan gekomen. Ik hoop dat dat een bemoediging mag zijn voor onze jonge mensen. Dat de Heer, ondanks de zonde van de vaderen, nog bemoeienissen maakte met het nageslacht. Maar die oudere mensen, 20 jaar oud en daarboven, die zijn allemaal neergeveld. Ik zeg niet dat ze allemaal verloren zijn gegaan. Want Mozes is ook niet in Kanaan gekomen, maar is wel naar de hemel gegaan. Maar dit is een beeld. Hier ging het om het aardse Kanaan. En bij Paulus gaat het hier om het hemelse Kanaan. Gij Capernaum, dat tot de hemel toe verhoogd is. Gij zult tot de hel toe nedergestoten worden. En daarom laten we toch niet vallen, gemeente, in dezelfde zonde waarin zij gevallen zijn. Daar zal het vanmiddag in de prediking over gaan. Dit is maar één kant van de zaak. En vanmiddag komt de andere kant van de zaak. En vanavond een troostwoord voor Gods kinderen. Het hoort allemaal bij elkaar. En de Heere geven dat we het ons ter harte mogen nemen. Amen.